We beginnen, we gaan naar Galaten toe. Galaten. Oh. Ja. De brief van apostel Paulus aan de Galaten. Even kijken hoor. Galaten 2 vers 10. En dat is ook een vers die daarna komen, zoals ze allemaal belangrijk zijn natuurlijk. Maar Galaten 2 vers 9 hebben we de vorige keer over gehad. Dat Paulus wordt erkend door Jacobus en door Johannes. En door Jacobus, Kefas en Johannes, ja precies. En de overeenkomst, dat zeg ik eigenlijk niet helemaal goed. Maar ze erkennen Paulus in zijn bediening. Het staat ook, de genade die mij gegeven was. En dat is zijn apostelschap. Ja? Bekende gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. En zo zijn ze uit elkaar gegaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, het welke zelve ik ook benaastig heb te doen. Laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. Dank u, Vader, voor uw genade. Elke dag weer. En ook voor deze brief van apostel Paulus aan de Galaten. Want die hebben we ook hard nodig, Vader, om ook te kunnen weerleggen, Vader, waar zij ook mee te maken kregen met mensen die de wet willen prediken. Dat wij de apostel Paulus moeten volgen in zijn bediening. En die spreekt over het evangelie van uw genade, Vader. En dat is hetgene waardoor wij gesterkt en opgebouwd worden. Vader, wilt u ons ook hier weer in verder leren vanochtend door uw geest in Christus' naam. Amen. Goed, alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken. Ja? Het welk zelf ik ook benaastig heb te doen. Dus Paulus zegt, ze hebben aan mij gevraagd of ik ook wij de armen willen gedenken. En dat heb ik ook benaastig. Ik heb ook beijverd om dat te doen. En dat is natuurlijk ook zo'n vers. Ja, denk aan als je kijkt in de wereld, van ja, wat hoort een christen te doen? Dan gaat het allemaal vaak over broeder Teresa en dat soort dingen, weet je wel. De armen. En ja, ik weet nog vroeger in Nieuwegein, toen had het ook vaak met de collecte over de collecte, dus de bediening voor de heiligen. En totdat op een gegeven moment inzicht in kwam, ja maar wat bedoelt Paulus er nou eigenlijk mee? En dat gaan we vandaag ook met elkaar even bekijken. Want hoezo armen, waarom moeten die bedacht worden, gedacht worden? Dus we gaan dit punt vandaag behandelen, Lucas 12. En ik weet, sommige dingen natuurlijk, dat hebben we al eerder gehoord. Maar wij worden telkens weer met het woord in herinnering gebracht. En Lucas 12, ja. Daar spreekt de Heer Jezus. Want als Paulus zegt arm, ja, bedoelt hij dan letterlijk arm of niet letterlijk arm? Nou, wij nemen de Bijbel natuurlijk allemaal letterlijk. Hè? Of de context moet iets anders leren. Maar in eerste instantie ga je altijd uit van, zoals het er staat, zo wordt het ook bedoeld, letterlijk gewoon. Nou, als je hier kijkt, het heeft te maken met Peter, Jacobus, Johannes, die vragen aan Paulus of hij de armen wil gedenken. De vraag is, wie bedoelt hij dan mee? Welke armen? Is dat in zijn algemeenheid? Het is niet voor niks dat zij dat vragen. Waarom vragen zij dat? Ja? Waarom is dat zo belangrijk om dat aan Paulus te vragen? Dat heeft zijn geschiedenis natuurlijk met het programma van God met het volk Israël. Want in Lucas 12 vers 32 zegt de Heer Jezus, vrees niet gij klein kuddeke. Dat is die kleine kudde. Je hebt het grote volk Israël en je hebt een klein volkje in dat grote volk. En dat is, noemt hij de kleine kudde. Waarom? Omdat Israël is in die geheel een grote kudde. Maar er is maar een klein gedeelte wat gelooft. En daar spreekt hij tegen. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vader. Zie je, hij noemt ook zijn vader ook hun vader, want het zijn gelovigen. Welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Nou, dat leest men altijd graag. Maar vers 33 hoort er ook bij. Verkoopt hetgeen gij hebt. En geeft aalmoes. Maakt u zelf een buidels die niet verouderen. Een schat die niet afneemt in de hemelen. Waar de dief niet bij komt, nog de mot verderft. Want waar uw hart is, al daar zal ook uw hart zijn. Schat zijn. Al waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Inderdaad, dat klopt. Wat is voor jou de schat in je leven, ja? Want daar zit ook je hart. En zeker als het om geld gaat, daar komen we zo meteen nog op. Want dit gaat natuurlijk ook over geld, ja? En over bezittingen. Verkoopt wat je hebt, ja? Dat hoort erbij, bij dat koninkrijk. Dus als wij zeggen, ja, ik ben aan het werk voor het koninkrijk van God. Dat hoor je wel eens, ja. Wij zijn allemaal bezig in het koninkrijk van God. Ja, dat lees je vers 32, maar 33 lees je er natuurlijk niet bij. Maar dat hoort er wel bij. Ja, zo is het. Ik kan het niet leuker maken, ja. Dus het is letterlijk, en dat ze het ook letterlijk namen toen de tijd. Kijk in Matteüs 19, vers 28, 29... Dan zegt de Heer Jezus, kijk, daarvoor had je dat verhaal over die rijke jongeling. En dan zegt Christus ook in vers 21, zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben, daar heb je het weer. Het sluit naadloos op elkaar aan, dan zul jij een schat hebben in de hemel. Kom herwaarts volg mij. Dus je kan mij volgen. Oké, je doet die geboden. Verkoop nu ook alles wat je hebt. En dan kan jij mij volgen. Nou, dat weten jullie allemaal. Er is niemand in het lichaam van Christus die dat doet. Want het werkt niet. Waarom het niet werkt, dat weten ze natuurlijk niet. En dan wordt het natuurlijk op een of andere manier. Komt er natuurlijk altijd wel een verhaal of een boek of een studie uitrollen. Waardoor dat verklaard wordt hoe dat dan eigenlijk bedoeld wordt. Dus dan gaan we het vergeestelijken. Nou, als je niet uitkomt, moet je gaan vergeestelijken. Want de Bijbel kan niet in tegenspraak zijn met zichzelf. Dat weet elke gelovige. Maar kijk in vers 28. En Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt. Kijk, die hebben de Heer Jezus gevolgd. Je hebt het niet over die jongeling, die moest hem nog gaan volgen. Maar dan moest hij wel alles verkopen. Moest hij alles achter zich laten. En wat staat hier? Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op de 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben, huizen, daar heb je het, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijn naam wil. Om mijn naam wil, kijk, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Dus hij zal het 100-voud, denk aan Job, alles werd hem afgenomen toch, alles. Maar aan het eind, hoeveel keer kreeg hij het wel niet terug? Ik weet het niet eens meer. Maar vele malen kreeg hij het vermenigvuldigd, kreeg hij het terug. Dat is wat de Heer Jezus, dat gebeurde bij Job. En die is ook een beeld van de gelovigen in de grote verdrukking trouwens. En je ziet de Heer Jezus, zegt het ook tegen hun. Tegen Petrus, jullie zullen het allemaal, je raakt, maar je zal het allemaal 100-voud terug ontvangen. Oké, waarom? Nou kijk, in Handelingen 2 vers 44, ja, we weten dat gebeurt daar ook. Je ziet, ze verkochten het. Maar in de wetenschap ook. Ja? Omdat in het koninkrijk heeft niemand alles voor zichzelf, zoals wij dat allemaal hebben. Ja? Ik heb mijn eigen spulletjes, mijn eigen huis, alles is voor mij, toch? Dus Paulus zegt daarom ook, tracht naar herbergzaamheid. Ja? En ook over de rijken, ja? Daar komen we zo meteen ook nog op. Hij zegt niet dat je niet rijk mag zijn. Maar wat doet een rijke met zijn geld? Ik? Zal maar voor mezelf, voor mijn eigen pleziertjes? Nee, zo was het in het koninkrijk. Ze weet, is een voorproefje van het koninkrijk wat komen gaat. En dan zie je ook in Handelingen 2, wat de Heer Jezus tegen hen zei. Dat zie je ook dat dat gaat gebeuren. Petrus roept hun op om zich te bekeren. En dan, even kijken, in vers 45. En zij verkochten hun goederen en haven. Bezittingen zijn dat. En verdeelden dezelfde aan alle. Nadat elk nodig had, zie je, ze gingen het verdelen aan de armen. Aan degene die niks hadden of te weinig hadden. Ze verkochten en ze gingen verdelen. Echte communisme, ja. Dat is het ware communisme. Daar werkte het, omdat ze waren vervuld van de Gods geest. Nu werkt dat gewoon niet. We hebben het gezien, het heeft 70 jaar, is het één grote bedrieging geweest, ja. Maar het is helemaal in elkaar geklopt, dat werkt niet. De zondige natuur is namelijk het probleem, waardoor dat niet werkt. En we zien het ook in Handelingen 4 vers 32. Dat is even later en dan zie je hetzelfde staan. Ja? En de menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel, zie je het? Eén hart en één ziel, een eenheid. Als je één van hart bent en één ziel, men zegt wel eens, dat is mijn soulmate. Ja? Dat is dat je bent één van ziel, je bent echt een eenheid, één van ziel. En niemand zeide, kijk, dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was. Ja, dat is echt, dat kan alleen doordat je bovenmate vervuld bent met de Heilige Geest. En dat waren ze. Maar alle dingen waren hun gemeen. Alle dingen. En de apostelen die gaven getuigenis. En vers 34, want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren, dan heb je die haven, ja, bezitters van landen of huizen. Kijk, ik bezit maar één huis. Dus het is, zoals ik het zie, is niet dat iedereen alles verkocht en stond al op straat. Dat kan natuurlijk ook niet, want ze kwamen bij elkaar in de huizen. Maar er staat ook bezitters, landerijen, huizingen, bezittingen. Dat zijn de mensen die alles wat je extra hebt, wat je niet nodig hebt, dat werd allemaal verkocht. En dat deelden ze onder elkaar. En ze kwamen bij elkaar. Kijk, ze verkochten het, brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld dat elk van nood had. Zie je het? Ze verzorgden elkaar. Zo ging dat. En Jozus van de apostelen, toegenaamd Barnabas, daar heb je Barnabas, die later Paulus gaat helpen, hè, op zijn reizen, heeft welkens overgezet zijn een zoon der vertroosting, een leviet, van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Dus je ziet, Barnabas heeft het ook gedaan. Een koninkrijksgelovige, en die gaat later Paulus helpen. Die heeft ook zijn landen, wat staat er ook weer, een akker heeft hij verkocht. En het geld aan de apostelen gegeven. En het was een serieuze zaak. Want je ziet hierna, Ananias en Safira. Wat heeft Ananias en Safira gedaan? Nou, ze hebben een gedeelte voor zichzelf gehouden. En Peter zegt, en hij zegt ook, wat was zo kwalijk aan Ananias en Safira? Niet op zich dat ze dat dan, hij zegt, ja, dan had je het niet gedaan, oké. Maar dat ze gelogen hebben tegen de Heilige Geest. Dat werd kwalijk genomen. En dat werd ook gelijk geoordeeld, ja. Want je ziet ook, in vers 3, Peter zeide, want ze hebben kijk in vers 2 zie je een gedeelte van de prijs, onttrokken ze van de prijs. Ze hebben gewoon bedrogen. Ze deden alsof ze de volle prijs aan de apostelen gaven, maar een gedeelte hielden ze voor zichzelf. En wat staat er? Nee, ze deelden alles met elkaar, zodat niemand zei dat iets van zichzelf was. Wat deden zij? Zij hielden heel duidelijk iets voor zichzelf. Dan zie je de zonde. En Peter zeide, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld in plaats van de Heilige Geest? Dat gij de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands. Zo het gebleven waren, bleef het niet uwe en verkocht zijnde was het niet in uw macht. Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Zie je waar het begint? Je neemt het in je hart voor. En dan komt de daad. Gij hebt niet de mensen niet gelogen, maar goden. En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf de geest. En er kwam een grote gerees over allen die dat hoorden. Dus ja, je ziet wat er gebeurt, hè? Het is ook gelijk oordeel. Je hebt de Heilige Geest bedrogen. En is gelijk, hij is dood. Nou, je ziet hier dus, ze verkochten alles en dat kon allemaal. Maar er komt een tijd, als we verder gaan naar Handelingen 11 vers 29. Dat dit dus niet meer werkt. Op een gegeven moment komt er een tijd en op dat moment is het nog niet duidelijk, nog niet bekend. Ja, dat wordt ook Peter en Jacobus en Johannes pas later natuurlijk duidelijk. Maar er is wel iets veranderd. Want in Handelingen 11 vers 28... dan zie je dat de gemeente in Antiochië, Israël is inmiddels gevallen, want Stefanus is gestenigd. En in Antiochië is daar, wordt het woord verkondigd. En Paulus die dat predikt en Barnabas is daar. En dan zie je in vers 28, of in 27, in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochië. Dus vanuit Jeruzalem, de gemeente daar, komen profeten naar de gemeente in Antiochië toe. En één uit hen, met name Agabus, stond op en gaf te kennen door de geest dat er een grote hongersnood zou wezen over de hele wereld. De welke ook gekomen is onder de keizer Claudius. En nadat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van iets te zenden ten dienste der broederen die in Judea woonden. Het welk zij ook deden en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Dus hier zie je nu op een gegeven moment iets beginnen, dat zij hier dus niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. En daarvoor wel. Ze deelden alles wat we nodig hadden. Ze konden zichzelf bedrijven, verzorgen. Ze hadden genoeg. Ze waren vervuld van de Heilige Geest. En nu zie je, ze geven naar wat ze geven, wat ze kunnen geven. En dat wordt naar Jeruzalem. Dus Jeruzalem wordt nu gesteund door de heidenen. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Want de heidenen zouden eigenlijk afhankelijk van Israël moeten zijn. Het is hier andersom en wij weten waardoor dat komt. Omdat natuurlijk Israël inmiddels gevallen is en Gods plan is veranderd. Maar wat we hier ook zien is dat Paulus reeds, dus ook al geld, al naar hun bracht. Zie je? Ze vroegen het aan Paulus al in Galaten 2 vers 10. Maar je ziet hier reeds dat hij dat geld al naar zich toe brengt. Paulus die zag het al. Dus hij was al reeds bezig om geld naar hun te brengen. Dat heeft hij ook gedaan. In praktijk heeft hij dat gedaan. Nou ja, kijk, dus we weten, dit heeft u te maken, alles met de verandering, en dat is ook het boek Handelingen, ja. Het verandert van de handeling van de Heilige Geest. Het heet het boek Handelingen, ja. Je zou kunnen zeggen, de handelingen van de Heilige Geest, die verplaatst zich van Israël naar het lichaam van Christus. En daar zie je dit precies gebeuren, die overgangstijd, hè, dat zij zelf dat nog niet weten. Maar het is wel begonnen. Nou, en kijk in Romeinen 15. Romeinen 15. En Romeinen 15 is een brief die is geschreven na Handelingen 15. Ja, die grote conferentie daar was. Dat ja, Petrus, Jacobus, Johannes hebben Paulus erkend als de apostel. Dat hij de apostel van de heiden is. En dat er een andere tijd is gekomen. En dat ze ook aan hem hebben gezegd: gedenk ook de armen. Maar we weten nou natuurlijk welke armen die bedoelt. Dat zijn de armen te Jeruzalem. Niet in de algemeenheid je arm in de hele wereld. Als gevolg dat Gods programma met volk Israël gestopt is. En dan zit je dan met de gebakken peren, zouden wij zeggen. Alles kwijt. Nou, in Handelingen, of in Romeinen 15, vers 25. Romeinen, wat zei ik? Romeinen 15, vers 25. Dan zegt hij in vers 24 dat hij onderweg is naar Spanje. Dat wil hij. Maar hij wil eerst naar de Romeinen. En dan zegt hij in vers 25. Maar nu, voordat ik dat ga doen, reis ik naar Jeruzalem dienende de heiligen. Ja, in Jeruzalem. Dat is de kleine kudde. Want het heeft dien van Macedonië en Achaïe goed gedacht. Wie zijn Macedonië? Wie zijn dat? Dat zijn de gemeenten Filippi. En de Thessalonicenzen, Thessaloniki, die zitten daar. Hun heeft het goed gedacht, maar ook die uit Achaïe, en dat zijn de Corinthiërs. Een gemene handreiking te doen, dat vind ik wel mooi. Van Achaïe, die heeft het hun goed gedacht, maar als je een Korinthebrief leest, moet hij ze wel een paar keer aan herinneren. Zeg, als ik daar kom, ligt het geld al klaar, hè? Jullie hebben het beloofd, maar ik zie nog niks, maar als ik kom, neem ik het mee. Ja, maar dat zegt hij tegen hun niet. Paulus blijft genereus, ja. Het heeft hun goed gedacht. Hij zegt niet dat hij ze nog heeft opgepoord. Maar ze hebben het wel gedaan. Hij heeft geld meegenomen. Kijk, een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Daar hebben ze. Dat zijn dus die armen. Als gevolg dat zij alles verkocht hebben. Want het heeft hun zo goed gedacht. Ook zijn zij hun schuldenaars. Want indien de heidenen hun geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn ze ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Ja, kijk, voor Israël, de aanneming dat kinderen was toch voor Israël op zich. En al dat soort dingen waren allemaal aan Israël, eerst in de plaats. Wij zijn daar ook deelachtig en wij hebben ook de vergeving van zonden. Wij hebben ook de aanneming van kinderen gekregen, wij hebben ook een erfenis. Het zijn dan in de hemel. Ja, en Christus is ook nu onze verlosser. En aan wie zijn de woorden Gods toebetrouwd? Aan het volk Israël. Dat zijn allemaal geestelijke dingen, ja. En nu is door hun val, is wat? De zaligheid ons geworden. Dus hij zegt, dien hun nou jullie, dien hun met jullie, jullie lichamelijke goederen. En dat is wat ze doen. En dat komt omdat het plan van God gestopt is. Het is een overgang. Dit principe op zich, dat je elkaar steunt, hier gaat het over het steunen van de armen, ja, te Jeruzalem. Maar Paulus spreekt natuurlijk ook, want dit houdt een keer op, dat wij binnen het lichaam van Christus hetzelfde principe toepassen. Ja? Niet meer van we verkopen alles, maar als er één minder heeft of tekort komt, dat de gemeente voor elkaar in de bres springt en elkaar steunt. Maar kijk, in 1 Korinthe 16 vers 3. Zie je dat Paulus zegt, ik kom, en dan zie je ook dat Paulus ook dus al, dat hij dus ook dat inderdaad deed. 1 Korinthe 16 vers 3, 1268. Dan zie je dat ook weer staan, de verzameling door de heilige geschied. Als je het woord waar het niet recht snijdt, dan begrijp je dat niet. Ja? Ook in, wat we net in de Romeinen lazen. Want het heeft te maken met Gods handelen, dat nu bij de heidenen is. Kijk, aangaande nu de verzameling die voor de heiligen geschiet. Als ik de gemeente in Galatië verordineerd heb, doet ook gij al zo. Dus je ziet ook in handelingen in Romeinen 15, las je net niet Galatië. Dus die hebben waarschijnlijk niet zoveel gegeven dan, misschien wel nog niks. Dat waren de Macedoniërs. En Achaïa, de Corinthiërs. Gelijk als ik de gemeente in Galatië verordineerd heb, doet ook gij al zo. Op elke eerste dag van de week leggen iegelijk van u iets bij zichzelf weg, vergaderende een schat nadat hij welvaren verkregen heeft. Zie je hoe hij gegeven wordt? Je geeft niet alles, maar je geeft in verhouding. 1 Korinthe 16 vers 2 zit ik nu. Dus ze vergaderen een schat, ze gaan collecteren voor de heiligen, maar dan spreekt hij over de heiligen te Jeruzalem. Kijk, opdat de verzameling als dan niet eerst geschieden wanneer ik zal gekomen zijn. Dus hij zegt, elke keer als jullie bij elkaar komen, leg wat opzij en dan kom ik en dan neem ik dat geld mee voor de heiligen te Jeruzalem. En nu doen wij dat niet meer. Ja, nu gebruik ik het geld voor zelf in de gemeente. Je koopt dingen zoals wij nu ook doen. En als er eens een keer iets is, dan kunnen wij misschien een heilige van de gemeente ondersteunen. Ja, we investeren het geld in de boodschap. En in de gemeente en in de boodschap. Maar hier was het apart gelegd voor gelovigen, de kleine kudde in Jeruzalem. En wanneer ik daar zal gekomen zijn, die gij zult bekwaam achter door brieven, dezelfde zal ik zenden om uw gaven, kijk, naar Jeruzalem over te dragen. Daar zie je het staan. Nou, ga maar mee naar 2 Korinthe 8 vers 12. Je ziet hier dus, dat wij nu ook, hoe geven wij? God is natuurlijk niet tegengeven, nee, God is juist voorgeven. Daarin blijkt ook, ja, waardering voor het evangelie natuurlijk. Want het geld, als je niemand zijn geld komt, daarom ook als je natuurlijk een bekeuring krijgt, ja, hoe kan je iemand nou straffen zonder hem in de gevangenis te zetten? Nou, gewoon aan zijn geld. Geld, dan pak je iemand natuurlijk mee. Dat voelt hij. Dus moet je ook flinke bekeuring geven, anders heeft het geen zin. Ik had van de week iemand aan de lijn. En ik zei, ja, ik kon niet terugbellen, want ik zat in de auto en mijn car kit die doet het niet. Dus daarom bel ik nu pas later thuis terug. Hij zei, ja, nou, ik heb net een bon van €300, omdat ik inderdaad zo zat te bellen. €300? Nou, dan denk ik ook wel even na. Kijk, dat werkt. Ik ga echt niet zo bellen, hoor. Ik kijk wel uit. Ja? En als ik het doe en ik krijg die bon, dan voel ik het. Maar dan weet ik ook, ja, nou ja, oké, Jan. Ja, dik verdiend. Je had het niet moeten doen. Dus zo tref je de mensen, ja, met geld. En daarom zie je ook mensen met geld, ja, met de boodschap, ja. Wat doe je met je geld? Iemand die nooit geeft, dan denk ik, ja, wat is dat evangelie van jou dan waard? Ja? Maar kijk in 2 Korinthe 8, als je dat leest. Nou, je kijkt eerst in vers 12, zie je ook weer even voor dat punt. Ja, daar staat het. Want de bediening van deze dienst, dat gaat over het geld geven, vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen. Oh, sorry, ik zit in de verkeerde, sorry. 8 vers 12 moet ik hebben. Want indien, vers 11, Nu voleindigt ook het doen, opdat gelijk als er geweest is, de volvaardigheid des gemoeds om te willen. En ook al zo, zij het voleindigen uit hetgeen dat gij hebt. Zie je, je geeft naar wat je hebt in verhouding. Je hoeft niet alles te geven. Nee, maar naar wat je hebt. Want indien tevoren de volvaardigheid des gemoeds daar is, ja, we kunnen allemaal beloven, ja. Ja, natuurlijk, doe ik. Ja, dat ga ik doen, ik zal het, kom dik in orde, ik zal het overmaken, ja. Maar het is niet gebeurd. Paulus zegt nee, zo is iemand aangenaam naar hetgeen dat hij heeft, niet naar hetgeen dat hij niet heeft. Je geeft naar wat je hebt. En als je geeft, dan geef je met een volvaardig gemoed. Dus wij geven zonder meer, ja. Dat is wat God wil. Maar als je geeft, wij moeten nu ook heel duidelijk werken voor ons bestaan. Ja? Je bent geboren, je komt met niks op deze wereld en je moet gewoon werken. Je kan niet meer zeggen, ik verkoop alles en we hebben niks meer. En kijk, in 1 Timotheüs 5, wat komt op de eerste plaats? Ja? Als jij op deze wereld bent. Oké, ik ben gered, ik ben gelovig en ik ben een lid van het lichaam van Christus. Wat wil God van mij nu? Nou, als je kijkt in 1 Timotheüs 5 vers 8. Doch zou iemand de zijnen en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgd, die heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovig. Hier gaat het over geld in de gemeente, waar besteed je dat aan? Nou, weduwe, nou oké, maar die moeten waarlijk weduwe zijn. In de eerste plaats komt het om ten laste van de familie. Kinderen, ja, dat die de weduwe hun moeder verzorgen, dat is logisch. Daar moet de gemeente niet mee belast worden. Als iemand echt waarlijk weduwe is, ja, die helemaal niets, alleen, echt alleen is, ja. En dan zegt hij ook nog, heeft hij ook nog voorwaarden in vers 9, of 60 jaar, enzovoort, enzovoort. Maar goed, ik wijk af. Het gaat erom dat jij de zijn en voornamelijk je huisgenoten verzorgt. Hoe doe ik dat? Ja, oké, ik ben getrouwd, krijg kinderen. Verzorgen, dat wil zeggen, ja, ze moeten eten hebben, ze moeten drinken hebben, ik moet een huis hebben voor ze. Ja, ik moet zorgen dat ze naar school kunnen gaan, dat ze gekleed worden, al dat soort dingen. Ja, ik heb het niet over dat de duurste kleding. Daar heb ik het niet over. Maar ze moeten wel gekleed zijn. En als ze naar de tandarts moeten en ze moeten naar de dokter, moet ik zorgen. Ja, dat kost allemaal geld. Daar heb ik geld voor nodig. Zie je, dat staat op de eerste plaats. Als gelovige. Niet gelijk, ik ga de wereld in, ga over het evangelie verkondigen, ga dit en dat doen en ik heb helemaal geen tijd meer voor mijn gezin. Die verwaarloos ik. Dat klopt niet. Dat klopt niet. Zo dacht ik vroeger wel eens. Op een gegeven moment denk ik van, ja, nee, dat kan, dat klopt niet. Je hebt je familie en je familie ook, je naast heb je, stel even je broeders en zusters. Helaas, als ik terugkijk, heb ik er veel gezien zitten, maar die er ook nu niet meer zijn. Helaas, moet ik dat zeggen. Dus als je daar helemaal alles op bouwt, maar je weet niet of over 10 jaar, of over 5 jaar, dus je familie moet je nooit als gelovige laten vallen natuurlijk. Want als er wat is, is het de eerste plaats de taak van de familie, dat jij voor hen zorgt en dat zij voor jou zorgen. Maar goed, dus Paulus zegt ook, als hij dus, dus die komen op de eerste plaats. Ja? En dan een Galaten 6, dan zie je in de tweede plaats, dan komt de rest. Galaten 6 vers 10. Zo dan, terwijl wij tijd hebben... Laat ons goed doen aan allen. Tuurlijk, wij moeten goed zijn voor iedereen. Maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. En dat is ook mijn motivatie. Mijn tekst, dat ik zeg in de wereld ook. Ja, de tsunamis en weet ik het allemaal niet wat er komt. Collecte hier, collecte daar. Voor die en voor die en voor die organisatie. En dat weet ik het allemaal niet meer. Nou, de wereld die collecteert, die voor zorgt zichzelf wel. Maar ik geef in de eerste plaats hier, aan de plaats, mijn gezin zorg ik, onderhoud ik. En dan komen mijn broeders en zussen, de huisgenoten des geloofs. Ja? Die komen dan. En dan het lichaam van Christus, zeg maar. En de wereld, ja, sorry, die geeft ook niet aan ons. Ja? Dus dat is de volgorde die de Bijbel aangeeft. Dus nou, oké. Dus heb je geld over, ja? Dan zegt hij, besteed het dan op die manier. En zo zorgen wij voor elkaar. Nou, als je dat kijkt dus met de armen. Paulus spreekt nergens over dat wij moeten de armen gedenken overal in de wereld, dat we daar geld aan gaan geven. Maar Paulus ging heel duidelijk, letterlijk met een zak met geld, ging hij naar Jeruzalem. Hij heeft heel duidelijk geld gecollecteerd voor degene die in Jeruzalem waren, de Korintiërs ook. Nou, het waren in die zin huisgenoten des geloofs, het waren broeders en zusters in Christus. Maar dan van de koninkrijksgemeente. Die langzaam ging uitsterven natuurlijk. Dat is die tijd van de vermindering waar het vorige keer over hadden. Dus uiteindelijk stopt dat ook. En dat werd wel aan Paulus gevraagd. Dus ja, wie niet werken zal, geldt nu in deze tijd, zal ook niet eten. En daarom is het hele systeem zo krom in Nederland natuurlijk. Dat ja, ik snap wel, het is niet allemaal makkelijk. Maar in Israël, dat is wel mooi. Daar had je, in de wet was het ook voorzien, als je natuurlijk de armen waren, denk maar aan zo'n Rut bijvoorbeeld, die ging naar het veld en ging ze daar oprapen wat ze daar lieten liggen, dan moesten ze laten liggen. Dus de wet wel, was wel zeg maar een soort sociaal systeem voor iemand die niks had of weinig had, maar dan was het wel zo, je kreeg het niet, kom maar hier en je krijgt het zo in je hand. Je moest er wat voor doen, je moest het zelf gaan halen, zelf oprapen en dan was het voor jou. Zo werkt dat. Volgens mij had je hier vroeger ook, was er een kanaal moest gegraven worden. Nou, dan neem je daar toch degene die geen baan hebben. De overheid betaalt ze. Oké, je krijgt geld, maar dan ga je het ook wel voor doen. Maar dan creëer je op die manier weer. Oké. Maar in ieder geval, dus dat is nu de tijd. Ga met mij naar 1 Timotheüs 6 vers 5. Dus de armen gedenken. Dat vroegen ze aan Paulus. En Paulus spreekt in dit verband. Als het recht snijden, snappen we het ook, ja. Wij hoeven niet alles te verkopen. We moeten wel verstandig met ons geld omgaan. En aan wie geven wij het? Ja? Nou, in vers 5 zie je staan. Dat is iemand die afwijkt van de leer van Christus zoals Paulus verkondigt. Wat is het resultaat? Vers 4, opgeblazen en weet niets, enzovoort, enzovoort. Vers 5. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn. Kijk, van de waarheid, wij hebben de waarheid. Ik heb de waarheid. Rechtgesneden woord van God. Ja, dat leer ik. Dat is de waarheid van ons voor vandaag. Dus als jij dat daarvan beroofd bent, dan zit je niet meer in de waarheid. Dan ben je misschien wel Christus aan het volgen, maar niet. Dan heb je geen kennis van de waarheid rechtgesneden. Dan ben je van de waarheid van ons beroofd. Dan kan je wel bijbels bezig zijn met de Bijbel, maar toch van de waarheid beroofd zijn. En daar spreekt Paulus van. Als je afwijkt van Paulus, ben je van de waarheid beroofd. En wat zie je dan het resultaat? Menende dat de godzaligheid een gewin is. Zie je het? En dat zien we toch om ons heen. Als je ergens naartoe gaat, een mooie avond, en dan zie je aan het eind een tafel vol met allemaal cd's, dvd's, en die zijn niet allemaal niet voor de inkoopprijs hoor. Wij zijn ook wel eens hier naar de Gators en zo ga je dan, en die de gospel, Southern Gospel, hartstikke mooi. Maar dan kom je aan het eind te zien een tafel, jongen, als je ziet wat daar allemaal staat, en wat je er allemaal voor betaalt, ja, dat is een gewin. Dat is gewoon business. Ze menende dus dat de godzaligheid een gewin is. Dus met geloof, Paulus zegt, nee, we gaan met geloof geen gewin maken. Kijk, wijk af van de zulke. Het is als je nu denkt en je gaat denken, je gaat niet recht snijden. En dan heb je natuurlijk toch oorzaak en gevolg. Dat is trouwens altijd zo. Je hebt een oorzaak en een gevolg. Er gebeurt iets, er is een gevolg van iets. Alleen, wat voor conclusies ga je daaruit trekken? Dus als je natuurlijk onder de prediking van de wet zit, ja? Nou, dan heb je altijd, als je God gehoorzaamt, dan zal hij je zegenen. En als je ongehoorzaamt, en dat is voor ons ook nog zo, alleen dan spreekt in de Bijbel, in het Oude Testament, spreekt wel over fysieke zegeningen. Ja? Dan krijg je daarmee te maken. Dus ja, als je, we kennen de teksten in Deuteronomium, in Leviticus, dan zegt hij, dan zal de vrucht van je buik goed zijn, de oogst zal goed zijn, die zal groot zijn. Je zal grotelijks fysiek gezegend worden. En als je tegenstaat, dan krijg je tegenovergestelde. Ik ga er nou niet heen in Leviticus, onder andere. Jullie weten, Deuteronomium 28 spreekt er ook over. Maar Leviticus 26 lees je er ook heel duidelijk over. En dan zeg ik, die mij tegenstaan, die ga ik ook tegenstaan. En dan heb je dat allemaal niet. Dus het is een gevolg van gehoorzaamheid aan God als het goed met je gaat, maar een gevolg van ongehoorzaamheid als het niet goed met je gaat. Dat is wat natuurlijk vaak gedacht wordt. En zo kan het ook niet anders. Jouw denken wordt ook beïnvloed door welke leer je volgt. Dus als je van de waarheid beroofd bent en je zit in de andere waarheid, zeg maar, die ook waarheid is, alleen niet volgens de bedelingen. En jij komt ook in het denken. Nou, wat zien we om ons heen in dat soort samenkomsten, ja? Dat het is een gevolg, misschien heb je wel niet genoeg geloof dat dit je overkomen is, dat je ziek bent, of dat je het niet goed hebt. Dat is allemaal gevolg van wettisch denken. En als je toen had geleefd, dan klopte dat ook. Maar nu is dat niet zo. Paulus spreekt helemaal niet zo daarover. Het is geen bewijs van, als je arm of rijk bent, van het als-dan denken vanuit de wet. Dat God jou dus tegenstaat. Of dat je ongehoorzaam bent. Nou, je kan heel goed gehoorzaam aan Gods woord zijn, als genadegelovige, of als niet genadegelovige, maar en toch, ik bedoel, ja, ik weet ook, de tijden zijn slecht. Ja? Als de bouw stil ligt, hè? Martin zit in het zand, nou, dat is rustig, want de bouw ligt stil. Dus heb je weinig zand nodig. Maar als er geen bouw, en er worden geen huis gebouwd, nou, dan worden er weer geen vloeren gelegd, worden weer gordijnen niet meer opgehangen, minder en minder en minder en minder. En voor hetzelfde geld, bij mij om de hoek, nou, een redelijk leverancier in de vloerbusiness, die is 2 weken geleden via cement aangevraagd. Nou, hij kwam er wel eens. Ik zag het al aankomen. Weg! Ja, wie weet ben ik de volgende wel. Bij mij gaat het ook allemaal niet zo geweldig. Nou, daar zit je. Nou, als je niet recht snijdt, en dan? Heer, wat heb ik fout gedaan? Waar komt dit door? Dat is het denken. Maar ik ben een genadig gelovig, ik sta voor deze waarheid. Ik wil zoveel mogelijk wel in de gehoorzaamheid des geloofs leven. Maar één ding weet ik, het heeft daar niks mee te maken. En dat is zo mooi, dat je weet, ik weet waar ik voor sta. Ik weet ook wat Gods woord zegt. Ik kom totaal niet in ontreddering van, hoe kan ik God nou weer tevreden stellen? Ga maar eens op zoek waar het zit. Nee, helemaal niet. Ik sla het net zo lekker. Daar heb ik geen probleem mee. En dat is het mooie van deze boodschap. Kijk, als je naar 2 Korinthe 8 nog even gaat, daar zaten we net ook. 2 Korinthe 8, dan zie je ook hoe Paulus over armen spreekt, helemaal niet negatief. In het lichaam van Christus, hè, gelovigen. Wat zegt hij in 2 Korinthe 8? Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade Gods, die in de gemeenten, daar hebben ze, van Macedonië gegeven. Wie zijn dat? Filippi, Thessaloniki en Berea. Die liggen daar. Daar is de genade gegeven, ja. Het zijn gelovigen van het lichaam van Christus. En wat doen ze? Voor de gelovige kleine kudde, dat zijn geestelijke gelovigen, ja? In Jeruzalem. Kijk, dat in veel beproeving der verdrukking de overvloed hun blijdschap en hun zeer diepe armoede. Ze waren in zeer diepe armoede, fysiek, hè? Want die Filippenzen waren niet geestelijk in zeer diepe armoede, helemaal niet. Maar dat was hun situatie. En dan zie je hun dankbaarheid voor dit evangelie. Want wat doen ze? In hun diepe armoede, kijk, geweest is tot de rijkdom door hun goeddadigheid. Dat wil zeggen vrijgevigheid. Want zij zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen gewillig geweest. Ze waren al heel erg in armoede. Maar ik weet ook wel, als ik eens wat krijg bij mensen, als je voor jezelf hebt, krijg je natuurlijk niet zo gauw voor je. Maar als je het krijgt, dan krijg je het bij de mensen juist waarvan je zegt, nou, die hebben het niet te breed of die hebben het gewoon. Maar bij degenen die alles al hebben, die zijn niet zo geverig over het algemeen. Maar je ziet het bij hun wel. En dan ons met veel vermaning bindende dat wij wilden aannemen de gaven en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen gezien. Daar heb je die uitdrukking, de bediening voor de heiligen. En vroeger werd dat bij ons gebruikt toen de tijd in Nieuwegein ook, dat was de collecte. Dat waren wij, de heiligen. Nee. Bediening voor de heiligen te Jeruzalem. Speciale bediening voor arme mensen. En zij waren, zie je dat Paulus hier helemaal niet negatief spreekt over de armen van het lichaam van Christus. De genade was hun gegeven. Het heeft niks te maken met gehoorzaamheid des geloofs. Hun gehoorzaamheid des geloofs was er. En ze waren zodanig, was het, dat zij boven vermogen gaven. Dat is wat. Dat doet de genade. Ja. En de wet moet je gewoon, jij zal zoveel geven, hup, 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 boem, boem, boem. Zij gaven nu met een vrijwillig hart. En wat heeft God lief? Ja, iemand die met een gewillig hart geeft, die heeft hij lief. Kijk, maar nu zie je, als we even teruggaan naar, naar 2 Timotheus. Ik heb dus echt een onderwerp van dat geld gemaakt over de armen. Vers 10 uitgelaten, maar 1 Timotheus 6, dan zie je dus in vers 6, de godzaligheid is geen financieel gewin. 1 Timotheus 6, vers 5, ze menen dat het een gewin is. Ja? En dat zie je ook al eens, hè, als je de gebouwen ziet, in Leiden-dorp ook, mensen moeten allemaal genezen worden in die gemeente, en dan is er een kolossaal gebouw neergezet, met een enorme hal met allemaal boeken en dvd's. Toen wij naar de concert van de Gates gingen, ook waren we ook in een of andere grote Pinkstergemeente. Nou, we kwamen binnen, joh. Mensen, kinderen, het leek wel een tempel zo groot, hè. Zalen, mooie steen overal en een zaal, vreselijk zo groot, dat je denkt, zit het allemaal vol hier? Waar wordt het allemaal voor betaald? Ja? Het is een gewin. Ja? Daarom ook 10% natuurlijk, want het moet wel betaald worden. Maar nee, doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Dus waar zit onze vergenoeging in? Ja, niet dat godzaligheid geld oplevert, maar dat wij tevredenheid hebben. Vergenoeging. Wat zit het woordje, wat zit daarin? Genoeg. Het is al zo, ik heb genoeg. Als ik tevreden ben, dat betekent, ik heb vrede mee, ik heb genoeg. Als ik ontevreden ben, dat betekent het altijd, ik heb niet genoeg. Ik moet meer hebben. Ik moet nog meer hebben. Ik moet nog meer geld hebben. Ik moet ook nog een boot. Ik moet ook nog een caravan. Ik wil 3 keer op vakantie. Ik wil blablabla. Ik wil dit. Ik ben nooit tevreden. Maar de godzaligheid. Ik heb genoeg. Dat zegt hij ook heel mooi in het volgende vers. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niets daaruit kunnen dragen. Zie je? Wij hebben genoeg. En dat is precies wat de Filippenzen ook zeggen. Kijk in Filippenzen 4 vers 11 even gauw. Je moet opschieten, zie ik. Filippenzen 4 vers 11. Ik heb genoeg. Wat is dat vergenoegd? Godzaligheid, ik ben vergenoegd. Ik ben tevreden met wie ik ben en wat ik heb. Ook al heb ik weinig. Kijk maar, Paulus zegt in vers 11, hij had dat geld nog niet gehad. Ze hadden nog de tijd niet, de gelegenheid niet gehad. En wat zegt hij in vers 11? Ik zeg dat niet vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Ik heb het geleerd vergenoegd te zijn. Ik heb genoeg, ik ben tevreden. Ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Enzovoort, enzovoort. Maar hij zegt in vers 13, maar ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Geld, nee, de godzaligheid. Dat is het belangrijkste. En wat is de winst van de godzaligheid? Financieel gewin? Nee, een geestelijk gewin. Dat las ik, vergat ik te lezen in Filippenzen. Maar later zegt hij ook dat God zal jullie in alle noodrust voorzien. Geestelijke behoeften, daar worden wij rijkelijk in voorzien door Gods woord. En dat is het belangrijkste wat je kan hebben. Tuurlijk, we hebben 2 fysieke behoeftes nodig. In vers 7 zegt hij, we zijn kaal op deze wereld, naakt gekomen, we gaan ook naakt in de wereld uit. Maar kijk in vers 8, als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Zie je, daar staat het, vergenoegd, ik heb genoeg. Ik ben tevreden. Moet ik nog weer duurder, moet ik nog, ik moet dit, ik moet dat, nee. Ja, het gaat tegen de economische opvattingen in, ik weet het, ook tegen mezelf. Want als mensen dat allemaal gaan zeggen hier in Nederland, nou, dan kan ik zeker weten de deuren sluiten. Ja toch? Hans, als jij gordijnen hebt en je hangt ze daarna nooit meer op. Als ik lak heb wat gewoon onverslijpbaar is en over 100 jaar nog niet versleten is, ja, dan snij ik mezelf in de vingers. En die fabriek ook. En er moet elke keer wat nieuws op de markt komen. Dan was het geel de mode, toen was het terra, toen werd het wit. En de mensen blijven maar opnieuw sauzen. Oh, weer een nieuwe keuken. Oh, weer een andere vloer. Nu zijn het allemaal brede delen. Weer die kleur, die kleur. Dus wat ik nu, toen ik begon 40 jaar geleden met mijn vader, hadden we zulke pakketstrookjes. Dat was de vloer altijd. Jaren. Ik heb zo'n stapel borden, die liggen maar achter in de rek. Want dan krijg ik geen hond meer naar, kijkt er meer naar. Niemand. Het gaat nu allemaal om dat. Dus de handel gaat door. Ik heb die borden nog niet weggegooid. Want over 5 jaar misschien is dit weer uit en is het weer dat. Dus ja, en zo blijft het maar draaien. Dat is de economie. Maar het gaat totaal, de genade is een ramp voor de economie. Ja, is gewoon een ramp voor de economie. Als we maar zo gaan leven leven. Maar de gelovigen, wij doen ons werk, we moeten werken. Maar wij, gaan wij deel uitmaken van dat systeem? Laten wij ons ook daarin meeslepen? Paulus zegt, nee, er zijn twee basisbehoeften. En dat is vers 8. Als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Oh, het is al kort over. Zie, ik ga stoppen. Wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Voedsel en deksel. Dat is wat je nodig hebt. En, daarbij, en dan hebben wij, oké, dat zijn de fysieke dingen die we nodig hebben. En daar zullen wij tevreden, vergenoegd mee zijn. Meer heb je in feite niet nodig. Nou, en dan hebben wij het rijke evangelie. En dat voorziet ons in al onze geestelijke noden. Oké, en dan zie je natuurlijk vers 9 tot en met 10. Dan zie je de gevaren van geld. Die rijk willen worden, vallen in verzoek en in de strik. En in velen, kijk, rijk willen worden. Als het najagen van rijkdom wordt. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. En tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedaald van het geloof. En hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. In vers 11 zegt hij, maar gij, o mens, God, vliet deze dingen en jaag na gerechtigheid. Jaag niet de rijkdom na, wil niet rijk worden, wees niet daarmee bezig. Weet je waarom niet? Dat gaat allemaal in je hoofd zitten. Dat laat je niet meer los. Als je geld geldt, is daarom ook een wortel van wat kwaad, ook in het geloof. De religies draait allemaal om eer, macht en geld. En je kan het door bezeten. En dan zie je, en dan doorsteek je jezelf je hart. Dus als je dat allemaal soort dingen na gaat jagen, dat gaat ten koste van jouw geestelijk leven. Dat merk ik aan mezelf. Ik moet nu, deze week, moet ik een vloer leggen. Nog even gauw dan stop ik. En dan moet ik een vlechtverband gaan leggen. Nou, dat is een hele Versailles. Dat ligt ook in Versailles, die vloer. Nou, ik heb diverse patronen gelegd. Maar nu moet ik een Versailles gaan leggen. Dat is een vlechtpatroon. Zo, zo, zo. Nou, en dat moet aan alle kanten moet dat exact hetzelfde uitkomen. Nou, dat is heel ingewikkeld. Nou, dat slaap ik al een week niet van. Nou, soms letterlijk. Dat hou ik me zo bezig, want het is de eerste keer. En weet je, ik weet morgen als ik erheen ga, die architect loopt er ook rond. En die ken ik inmiddels langer dan vandaag. Dus die zit overal constant. Dus als het daar 1 millimeter niet iets minder uitkomt als daar, dan heb ik al een probleem. Dus, nou, dat houdt mij dus bezig. Dat merk ik tot de dag van vandaag. Als ik morgen helemaal aan het leggen ben, gewoon, dan is het weg. Maar zo kan je dus helemaal in beslag genomen worden door iets, ja? Dus ik merk dat ook. En ook met die kamer, dat heeft ook heel veel gevergd toen de tijd. En ik wacht even. Dan merk je gewoon dat dat ten koste gaat hiervan. Mijn werk ook. Kijk, het moet goed gebeuren. Als het eenmaal een keer is gebeurd, dan weet je het ook voor de volgende keer. Maar stel je voor met geld, ja? Dat houdt je bezig. Want waarom wil je zoveel geld hebben? Nou, omdat je wil allerlei dingen hebben. Dus je bent met begeerte van het vlees alleen maar bezig. Dus daarom zegt hij ook tegen de rijken in vers 17 en 18 en 19, hoe ga je met het geld om? Dus ik moet afsluiten, anders wordt het te laat. Gaan we naar Galaten 2 vers 10. Lees dat thuis maar eventjes voor jullie zelf. Ja? Maar stel niet je zekerheid op die ongestadigheid van dat geld allemaal. Want geld is een wortel van alle kwaad. En we willen allemaal geld hebben, ja? En dat kan je helemaal regeren. En dan zie je, dan kan je jezelf met vele smarten doorsteken, zegt hij. Maar laat de rijken het liggen voor Christus. Verstandig met hun geld omgaan. En laat die ook mededelen aan degene die het nodig hebben. Ik zeg het even gauw wat in die verse van 2 Timotheus staat aan het eind. 1 Timotheus 6. Lees dat thuis maar. Maar zo moeten wij moeten verstandig daarmee omgaan. Dus met andere woorden. Ja. 2 vers 10. Alleenlijk dat wij de arm zouden gedenken, hetwelk ik ook benaastigd heb te doen. Het gaat dus niet om de arm in het algemeen. Maar straks zie je ook, en daar ben ik niet toegekomen, maar dan zie je ook dat in de grote verdrukking, ja, zullen ze dat ook gaan doen. En dan zullen ze ook gedwongen worden om het te doen. Ja, omdat wie het merkteken heeft, die zal, wie het niet heeft, die zal niet kunnen kopen en verkopen. Dus dan word je helemaal wel gedwongen om het te doen. Ja, dus, en dan zal het er inderdaad om gaan, ja. Nee, Christus is de Messias. Ja, maar goed, dan krijg je niet een merkteken en dan heb je niks meer. Kan je niet kopen, verkopen. En ze zullen alles ook moeten verkopen, waarom? Nou, de Heer Jezus zei het al, maar ook om elkaar te kunnen verzorgen en voor elkaar te kunnen zorgen. Ja, zo is dat. Dus nogmaals, het gaat om die groep armen, de kleine kudde, toen Paulus die rechterhand kreeg, die kleine kudde, die op een gegeven moment uitstuurt. Vandaar dat het nu niet meer zo is. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u, Vader, dat uw woord steeds duidelijker voor ons wordt. Dat het ook, dat we het woord ook zullen bestuderen, Vader. Ook door de week, zoals we thuis zitten, en dat we het woord tot ons nemen. En op onderzoek gaan, Vader. Zodat uw geest ons ook weer steeds meer verlichting geeft. Vader, bedankt ook, Vader, dat we weten hoe u denkt over de armen. Natuurlijk, wij moeten goed zijn aan iedereen, Vader. Maar vooral voor de huisgenoten des geloofs. En onze belangrijkste taak is dat wij onze eigen families verzorgen. Onze kinderen, Vader, ons gezin. En ook dat wij er voor elkaar zijn in het lichaam van Christus, Vader. En natuurlijk de grote opdracht niet vergeten om het evangelie van uw verzoening, Vader, ook aan de mensen bekend te maken. En dat vraag ik voor ons allemaal, Vader, dat we ook die vrijmoedigheid zullen hebben om dat te doen. In Christus' naam. Amen.